Goedemorgen.
Nou, we gaan Gods woord met elkaar lezen. En we hebben een eerste lezing uit één van de boeken van Mozes. De school zeggen we dan altijd uit de Pentateuch. De Joden zeggen nee, de Torah. En wij lezen vanmorgen uit Numeri. En dat doet je denken aan Numeriek, nietwaar? Dus zal het u niet verbazen dat u nogal wat volkstellingen in dit boek vindt. Maar wij lezen in hoofdstuk 13 een gedeelte uit de geschiedenis van de 12 verspieders. Ook alweer een getal, 12 dus. Lezen de versen 1 tot en met 8. En daarna hoort u van mij hoe het verder gaat. Numeri hoofdstuk 13. De Heere sprak tot Mozes. Zend mannen uit om het land Kanaan te verspieden dat ik de Israëlieten geven zal. Telkens één man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner vaderen. Allen vorsten onder hen. Toen zond Mozes hen heen uit de woestijn Paran naar het bevel des Heren. En al die mannen waren hoofden der Israëlieten. En dit zijn hun namen. Van de stam Ruben, Samua, de zoon van Zakur. Van de stam Simeon, Safat, de zoon van Gori. Van de stam Juda, Caleb, de zoon van Jefunne. Van de stam Issachar, Jigal, de zoon van Jozef. Van de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Nun. En daar stap ik. Als u geïnteresseerd bent in de anderen, dan moet u ze zelf maar eens lezen. Ik ga verder bij vers 16. Daar staat: dit zijn de namen der mannen die Mozes uitzond om het land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. En dan gaan we verder in hoofdstuk 14. We lezen daar de versen 1 tot en met 10. Het bekende, je zou kunnen zeggen, bijna traditionele rumoer en gemopper. Toen verhief de gehele vergadering, de verspieders hebben verslag uitgebracht. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende die nacht. En al de Israëlieten moorden tegen Mozes en Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hen: och, waren wij in het land Egypte gestorven? Of waren wij in deze woestijn gestorven? Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land, opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tot elkander: laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Toen wierpen Mozes en Aaron zich op hun aangezicht ten aanschouwen van de gehele gemeente van de vergadering der Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, die behoorden tot degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de Heere welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven. Een land dat vloeit van melk en honing. Alleen, wees dan niet opstandig tegen de Heere. En gij vreest het volk van het land niet, want ze zijn ons tot spijs. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons. Vreest hen niet. Toen zeide de gehele vergadering dat men hen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des Heren verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten. En dan lezen we met elkaar nog een stukje uit Joshua. Joshua hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 3. En het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. En elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Tot zover de lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heer, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar zo samen mogen zijn. En u de lof, de dank en aanbidding reeds mochten brengen in de liederen van de voorzang. Heer, lof, dank en aanbidding die u toekomt, omdat u de getrouwe bent, die naar ons omziet. Al de dagen van ons leven en met ons meegaat en optrekt naar dat grote moment dat heel deze schepping zijn vernieuwing zal kennen en uw rechtvaardigheid en vrede tot in eeuwigheid daar zal zijn. En Heere, wie zijn wij dat wij daarin mogen delen? Want Heere, als we dan vanuit uw woord lezen en de halstarrigheid en de hardnekkigheid en het wantrouwen van uw verbondsvolk, dan moeten we ervoor oppassen dat we met een besmerende vinger naar hen wijzen en hen, zoals de geschiedenis al gedaan heeft, overal de schuld van geven. Want Heere, wij zijn evenzeer schuldig. Uw lijden en uw sterven was nodig voor een ieder van ons, zonder enige uitzondering. En dat ons die gave gegeven is, heeft niets te maken met onze bijzondere kwaliteiten, omdat we zo aardig zijn, we zo vriendelijk zijn en zo lief zijn. Het is alles genade van u. En Heer, u kunt niet vaak genoeg die genade onder onze aandacht brengen, want zo niet, dan zouden we ons verliezen in allerlei vormen van hoogmoedigheid. En zelfs denken dat we u de wet kunnen voorschrijven. Laten we maar teruggaan naar Egypte. Maar Heer, uw plan is een ander. En het doel van ons leven, dat u met ons leven hebt, is een ander doel. En u brengt dat vanmorgen onder onze aandacht. In de liederen die we al hebben gezongen en in de liederen die we nog zullen zingen. In het woord dat we reeds hebben gelezen en ook straks met elkaar mogen overdenken. En Heer, we danken u voor de leiding van uw Heilige Geest. die ons behulpzaam is in de voorbereiding. En kracht geeft om uw woord door te geven zoals u dat wil. We danken u ook voor uw Heilige Geest die ons verstand verlicht. Zodat we uw woorden daterend vanuit een andere tijd en vanuit een andere cultuur toch een plek zullen vinden in ons hart, in ons leven van vandaag. In de actualiteit van vandaag. Opdat we zullen mogen beseffen dat hoe groot de dreiging ook mag zijn. En die was er in de tijd van Israël. Maar die is er ook in onze tijd. De geest van Kain waart rond in alle hevigheid. En hier, het zou maar zo kunnen zijn dat we daardoor ontmoedigd raken, ons vertrouwen in u kwijtraken, in de twijfel en in de onrust geraken. Heer, daarom is het goed dat u ook ons laat weten dat u een getrouw God bent. En dat allen die zich vijanden van u weten en uw zoon en ook noemen, ons ten spijze zijn. Want we zijn reeds met u meer dan overwinnaar. En dus, wat zal een nietig mens mij doen? Heer, zo wilt u in ons midden zijn en ons bemoedigen en vertroosten. En we danken u voor bemoediging en vertroosting, ook voor hen die hier niet kunnen zijn. Mensen die ziek zijn, te oud zijn geworden. Bemoediging en troost ook voor hen die verliezen moesten lijden. Die te maken kregen en krijgen met lege plekken. Heer, we danken u dat we vanaf deze plaats in alle vrijmoedigheid mogen zeggen dat u een God van trouw bent tot in alle eeuwigheid. En daarom, halleluja, zij uw naam. Amen. We willen met elkaar nu een lied zingen, Johan de Heer 219, de coupletten 1, 2 en 3. En onder het voorspel, ongetwijfeld een ander lied zal zijn, dat is de vrijheid van de muzikant niet waar, is er dan de inzameling, de collecte. En dan zingen we aansluitend 219, de coupletten 1, 2 en ook 3. Ik lees u graag nog een tekst uit Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13. En daar de versen 5 en 6. Ik noem nu Hebreeën hoofdstuk 13. Vers 5 en 6. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij, God, heeft gezegd: ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp de altijd trouwe God. De altijd trouwe God. We hebben met elkaar in de opsomming van de verspieders kennis gemaakt met Jozua. Hij is uit de stam Efraïm. En hij wordt vermeld met de naam Hosea, de zoon van Nun. En in het 16e vers van onze lezing horen we dan dat Mozes hem de naam Jozua heeft gegeven. Hosea betekent heil, redding. En Jozua betekent: door God is heil. Door God is redding. Ja. Maar het is maar dat u het weet. U kunt bijvoorbeeld in Exodus 17 vers 9 lezen: en Mozes zeide tot Jozua. Dat is in Exodus. Dat is het tweede boek van de Pentateuch van de vijf. Hè? Dus dat is wat eerder, zou je kunnen zeggen. In Exodus. En ook in Numeri 11, dus voorafgaand aan onze lezing, horen we van Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan dienaar van Mozes is geweest. Ja, zij die tegenstrijdigheid zoeken in Gods woord, die denken dat ze hier een punt hebben. Maar de vraag is: noemt Mozes hen pas op dit moment, zoals we dat gelezen hebben in nummer 13, Jozua, en in tegenspraak dus met eerdere vermeldingen, of heeft het als doel om te bevestigen welke Hosea wordt bedoeld? Want in de opsomming van de 12 verspieders wordt uiteraard de naam vermeld zoals die in zijn geslachtsregister staat. Hosea dus. Maar om nu maar volstrekt duidelijk te maken welke Hosea wordt bedoeld, wordt hier vermeld die door Mozes al eerder Jozua werd genoemd. Ja, dat kan soms nuttig zijn, want ja, u weet natuurlijk ook, er zijn meer hondjes die Vicky heten, niet waar? De naamsverandering is tot stand gekomen door een gedeelte van het woord Yahweh, God dus, voor zijn naam te plaatsen, waardoor Hosea tot Jozua werd. En weet u, het is een prachtig gegeven wat we hier tegenkomen. Want In deze naamswijziging geeft Mozes uiting aan zijn overtuiging dat het heil van Israël voor Israël, en ook het onze, uitsluitend en alleen van de Here afhangt. Je zou kunnen zeggen, een prachtige geloofsbelijdenis van deze man, behoorlijk oud, behoorlijk op leeftijd al, maar toch, een prachtig geloofsbelijdenis. Nou, de gelezen gedeelten die verplaatsen ons naar het moment dat Kanaan bespied moet worden. Kanaan is bewoond. Daar wonen allerlei volkeren. En dat kan dus niet zomaar betrokken worden. Het moet, zo blijkt ook uit de geschiedenis, op de huidige bewoners veroverd worden. Toen al en in de toekomst ook. Hou er maar rekening mee. Maar als die 12 verspieders dan terugkeren, dan zijn allen het er wel over eens dat het een land is waar je heel goed kunt zijn. Waar je graag wil zijn. Kanaan is een land van melk en honing, vloeit over zelfs, wordt er gezegd. En als je dan al die tijd door dat zand heen gehusseld bent, met alle droogte en wat, ik weet niet wat, al niet meer, ja, dan moet dit een geweldige ervaring zijn. Melk en honing, jongen. Hè? Maar er is ook iets dat niet zo positief is. En als gevolg daarvan is er angst bij 10 van de 12 verspieders. De inwoners van Kanaan zijn sterk en de muren van de steden zijn goed en stevig. En bovendien wonen daar ook nog Enakieten. Dat zijn reuzen. Allemaal omstandigheden die zeker, zo denkt men, grote problemen zullen geven. En het vertrouwen waarmee men op weg ging, is totaal verdwenen. Slechts 2 van de 12 hebben het vertrouwen in God bewaard. Dat zijn Caleb en Hosea. Joshua dus. De Israëlieten maken een wanhopige indruk. Zijn volstrekt ontevreden met de situatie. Laten heel luid en duidelijk, daar zijn ze buitengewoon goed in. Laten luid en duidelijk hun protesten horen. Ze komen in opstand tegen de leiding. Geloof is er niet meer. En vertrouwen in God is er ook niet meer. Er worden zelfs aan het adres van God allerlei verwijten gemaakt. Allerlei verwijten. Had het niet anders gekund, had u het niet anders kunnen regelen. U bent toch almachtig, nietwaar? Ja, misschien hebben wij ook wel eens van die momenten dat dat in je opkomt. Huh? Had het niet anders gekund. Ja, wat verwacht je van een almachtig God? Huh? Dat hij gewoon even dus een halt toeroept aan. Hè? En dan zijn we uit de sores. Ja. Had het niet anders gekund. En dan gaat het volk zelfs zo ver dat men het idee opwerpt om maar een andere leider aan te stellen. Want ik bedoel, in die Mozes en Noëtus hebben ze ook niet al te veel vertrouwen meer. Het is tot nu toe continu ellende geweest met die man. Er moet maar een andere leider komen. En die moet hen dan maar terugbrengen naar Egypte. Want dat was het een stuk beter. Ja, merkwaardig toch. Hè? Merkwaardig toch. Hè? Dat ook bij, ik bedoel, dan betrek ik me daar zelf ook bij. Ik had nooit geloofd dat ik zo ver zou komen dat ik zou roepen van vroeger was het veel beter. En dat komt omdat je bepaalde situaties idealiseert. En je gaat dan voorbij aan de ellende die er toen ook was. En die wil je absoluut niet meer terug hebben als je die keuze had, hoor. Mozes en Aaron zijn diep geschokt. En ze werpen als teken van grote verslagenheid zich neer voor God en het volk. Ja, de mensen zien dat wel, maar laten zich niet op andere gedachten brengen. Moeten zij weten, laat ze maar liggen. En ook niet als Jozef en Caleb als teken van rouw hun kleren scheuren. Om zodoende te proberen het volk op andere gedachten te brengen. En het getuigenis, de Heer is met ons. Waar maak je je druk op? De Heer is met ons. Vrees hem niet, wees niet bang. Helpt allemaal niks. En dan horen we dus ook dat het geduld van God op is. Kan dat bij een God van liefde geduld op zijn? Ja. Hou er maar gewoon rekening mee. Het geduld is op. God heeft al zoveel geduld gehad. Hoe vaak lezen we niet van tot tientallen keren heeft hij hen verdragen. De maat is vol. En hij wil vanwege hun ontrouw en ondankbaarheid hen straffen. Hij spreekt van de totale vernietiging van het volk. En dan springt Mozes als middelaar voor hen in de bres. Ja, menselijk geredeneerd zou je denken van nou, ze zoeken het maar lekker uit. Maar zo denkt Mozes dus niet. Hij treedt op als middelaar. Voor de zoveelste keer. Ja. Doet hij zijn voorbeden. En die voorbeden die vindt gehoor. Het is maar dat u het weet, hè. Misschien heeft u hier en daar ook wel de moed wat opgegeven. Maar blijf die voorbeden doen, hè. Blijf nou maar gewoon bidden. God wil gebeden zijn. Ja. En hij heeft veel meer geduld dan wij. Hij wil gebeden zijn. En dan schenkt de Heer nog vergeving. Maar let goed op, hè. Let goed op als het om vergeving gaat. Want heel vaak denken we, nou, er is vergeving. Alles is weg, hè. Maar de straf is niet weg. God geeft wel vergeving, maar de straf is niet weg. De consequenties van hun houding, die zijn daar. En wat is die consequentie? Dat is dat niemand vanaf een bepaalde leeftijd, is er algemeenheid gesproken, zouden kunnen zeggen, al diegenen die volwassen waren, bij het vertrek uit Egypte, allen die volwassen waren, ook daar bij de Sinaï, die zullen het beloofde land niet binnengaan. Ze komen er niet in. Mozes krijgt de opdracht om het volk terug te brengen naar de woestijn. 40 jaar lang zullen ze in die woestijn moeten zijn. En daar sterven. Als straf voor hun ongeloof. Nogmaals, allen boven een bepaalde leeftijd zullen sterven en het beloofde land niet zien. En geen van de mannen die tot de verspieders behoorden zal dit overleven. Alleen Caleb en Jozua mogen verder. Want zij hebben getuigd van Gods trouw tegen alle opvatting en meningen in. Jozua. En dan aan het einde van deze periode van boete en van straf, zo heb ik dat ook met u willen lezen, worden verplaatst naar het begin van het boek Joshua. Het is maar dat u het weet, goed beschouwd is Joshua het vervolg op Exodus. Ja. Dat wil zeggen de voltooiing van de verlossing van Israël. In het boek Exodus horen we van de uitleiding van Israël uit Egypte onder leiding van Mozes. En in Joshua horen we van de intocht van Israël. Dat wil zeggen de nieuwe generatie. De nieuwe generatie. Intocht in Canaan onder leiding van Joshua. In Joshua vinden we dus het einde van de geschiedenis die in Exodus het begin had. En in beide boeken, is verlossing het sleutelwoord. Na de dood van Mozes en de dagen van rouw krijgt Joshua van God de opdracht om het land in te trekken. Joshua is de opvolger van Mozes. Hij is door God uitgekozen. Wees maar naar Deuteronomie 31. Hij is door God uitgekozen als opvolger van Mozes. Niet zomaar, maar met een duidelijk doel. Met een heel belangrijk doel. Op Gods bevel moet hij nu met het volk opbreken van waar ze zijn. Dat is ten oosten van de Jordaan. En ze moeten de rivier oversteken om het land Canaan te veroveren en te verdelen onder de stammen. Ze moeten de rivier oversteken. Als iemand tegen ons zegt, steek de rivier over, dan ga je onmiddellijk kijken waar de brug is. Toch? Of iets anders. Maar ja, die brug is daar niet. En pontjes hadden ze volgens mij ook niet, maar goed. We moeten de rivier oversteken. Weet u wat er gebeurt? Een herhaling van wat er gebeurde bij de Rode Zee. Ja. Het water wordt tot een dam omhoog gestuwd. En het volk mag het land binnentrekken. Ja. Zowel de oversteek als het vervolg moet gebeuren in het vol vertrouwen op de Heer. En God belooft. Let op hè, wat er staat. God belooft dat elke plek waar Joshua zijn voeten opzet, aan het volk gegeven zal worden. Dat was ook al aan Mozes beloofd. En zo vinden we hier een duidelijk bewijs van Gods trouw, van Gods betrouwbaarheid. Hij heeft het gezegd tegen Mozes, maar herhaalt dat nu ook. Ten opzichte van Joshua. Joshua ontvangt de toezegging dat God met hem zal zijn, zoals God met Mozes is geweest. Geen enkel volk zal zich tegenover hem kunnen handhaven. Altijd zal hij overwinnaar zijn. Niet door eigen kracht, maar omdat de Heer met hem is en ook met hem blijft. Het volk Israël heeft in haar geschiedenis heel veel strijd geleverd. En ook hier is nog strijd. De geschiedenis die we gelezen hebben dus met als doel de verdrijving van de vreemde bewoners. Om zodoende in het blijvende en ongestoorde bezit van de goddelijke erfenis te komen. Dit is de goddelijke erfenis aan Israël. Het is maar dat je het weet. En je zou ook wat het volk dus meemaakt in die hele periode een type kunnen noemen van de strijd van het geloof. De zegeningen die God aan Israël heeft beloofd, liggen voor hen opgesloten in het land Canaan. En de Heere belooft hen dit land. Maar ze moeten het door geloof in bezit nemen. Hun voedsel erop zetten, dat is een geloofsdaad. voedsel erop zetten om ervan te kunnen genieten. Hier hebben ze de overwinning. Hier hebben ze de zegen van God. Daarbuiten is alleen maar nederlaag. Armoede en honger. En zo is het ook met de geestelijke zegeningen die u en ik beloofd zijn. Je zou Canaan ook een type kunnen noemen van de hemelse gewesten waarover Paulus spreekt in zijn brief aan Efeziërs. De geestelijke zegeningen, zoals gezegd, liggen voor ons, voor u en voor mij, opgesloten in Jezus Christus, in de hemelse gewesten. Maar ook wij moeten door geloof deze geestelijke zegeningen in bezit nemen. We moeten er de voet op zetten om het te ervaren, om ervan te genieten. In Jezus Christus zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen. Buiten hem hebben we niets. Staan we met lege handen. Maar moeten er wel aan toevoegen. De hemelse gewesten is niet de hemel. Niet het koninkrijk van God. De hemelse gewesten is de huidige situatie. En de zegen die we ontvangen is de zegen van onze verbondenheid met Christus, nu in het heden. Het zegt niets over de toekomstige zegen van de hemel, van het koninkrijk. Israël heeft nog strijd. En wij hebben nog strijd. In de hemel is geen strijd meer. De strijd in de hemelse gewesten, zo wordt ons geleerd, is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar een strijd tegen de boos, tegen Satan zelf en zijn volgelingen. Ja, strijd. Dat moeten we niet verhullen. We leven in een periode van strijd en van toenemende strijd. Of we het nou willen of niet, willen weten of niet, maar we bevinden ons op vijandelijk gebied. Strijd. Maar ook een plaats waar overwinning en zegen is. In Jezus Christus. Hoe kan nu een omgeving van strijd een plaats van overwinning en zegen zijn? Interessante vraag, hè? Vindt u niet? Ik denk dat ik die op het examen maar aan de school meegeef. Die vraag, dat is een hele mooie vraag. Maar het antwoord is eigenlijk best heel eenvoudig. Gods woord geeft dat ook. Als je maar gaat in de wapenrusting. Als je maar gaat in de wapenrusting. Ja, dan mag je zelfs in dat gebied van strijd, in alle hevigheid, de ervaring kennen van overwinning en van zegen. En zo zien we dat Canaan en ook de hemelse gewesten de plaatsen zijn van strijd en van worsteling, maar ook van overwinning en van zegen. En dat duurt voort. Dat duurt voort. Totdat de nieuwtestamentische Joshua komt. Om de totale reiniging tot stand te brengen. Wat alles wat aan God vreemd is, wordt verwijderd. Om zodoende de kinderen van God, dat wil zeggen Israël en de gemeente, ongestoord te laten genieten van de eeuwige erfenis. En zo vinden we in Joshua, zowel in het boek als in de persoon van hem, mooie typen. Joshua is het type van Jezus Christus als leider en bevrijder. En het boek vertelt ons vooral wat God doet in de strijd van het volk Israël. De overwinning is er alleen als er sprake is van geloof en vertrouwen. Als er sprake is van afhankelijkheid. En dat geldt ook nu nog. Dat geldt ook ons. Wij mogen weten dat God ook nu voor ons strijdt. Niet letterlijk met wapens, maar wel geest. In onze strijd tegen de zonde en de duivel. De strijd in de hemelse gewesten dus. Ook nu geldt. Als je wilt overwinnen, moet je op God vertrouwen. In het Nieuwe Testament komen we deze Joshua tegen. Hij draagt dezelfde naam als Joshua, maar... En ook met dezelfde betekenis. De Heere redt. De Heer Jezus is onze aanvoerder in de strijd. En door Hem mogen wij ons verzekerd weten van de overwinning. Hij maakt ons tot overwinnaars, zegt Paulus. Ja, meer zelfs nog dan, tot meer dan overwinnaars. In zijn lijden en sterven op het kruis heeft Hij de overwinning behaald over zonde en dood. En wij delen in die overwinning door het geloof. Het is een geestelijk bezit. En zoals Joshua aan elke stam een erfdeel toedeelde, zo deelt de Heer Jezus in de huidige tijd geestelijke gaven uit naar u en mij, naar zijn wil. En we zijn op weg naar de volledige overwinning. Dat wil zeggen, niet slechts een geestelijk bezit, maar ook een lichamelijk bezit. Een lichamelijk bezit. Ja, want weet u, misschien vindt u het heel vreemd als ik dat zo zeg, maar ik pres u eigenlijk om er maar eens flink over na te denken. De ziel is zonder het lichaam niets. De Grieken denken daar anders over. De Grieken die zeggen van, de ziel is alles zonder het lichaam. Ja? En het gekke is dat wij in onze christelijke traditie dat denken overgenomen hebben. Maar de ziel is zonder het lichaam niets. Vandaar dat Jezus op de Paasmorgen in het lichaam, naar lichaam en ziel, beide opstaat. En zo zullen ook wij lichamelijk bezit mogen nemen van die eeuwige erfenis. Door het geloof zijn we lid van het lichaam, waarvan het hoofd al in de hemel is om alles in gereedheid te brengen voor onze komst. En we hebben op weg daar naartoe de belofte van de nieuwtestamentische Joshua, zoals vermeld ook in ons tekstwoord Hebreeën 13 vers 6. Ik zal u geenszins begeven, u geenszins verlaten. En dan zegt de Hebreeën schrijver als conclusie daarvan, dan mag ik dus absoluut zeker weten, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Om vervolgens daaraan toe te voegen iets waarvan ik dan denk dat het meer dan actueel is in deze tijd. Wat zou een mens van welke terroristengroep die ook lid mag zijn. Wat zal een mens meedoen? Het is een heerlijke bemoediging. Tegelijkertijd ook een aansporing aan u en mij om meer vertrouwen te hebben in deze God. En ook meer te staan in en te leven vanuit die overwinningskracht van Jezus. Nee, niet onze. Van Jezus. De kracht van de Heer Jezus Christus. Ook voor ons geldt het woord zoals gesproken tegen de oud-testamentische Jozua. Als je met mij gaat, zal niets of niemand in staat zijn om je tegen te houden. Het land van de belofte, het koninkrijk, is je eigendom. En je zult het bezitten tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Gaan we zingen. Opwekking 268. Ja. Opwekking 268. Dank. voor dit uur van samen zijn. Voor de ontmoeting met elkaar. Voor al hetgeen we met elkaar mochten delen. Aan elkaar mochten toevertrouwen. Elkaar mochten bemoedigen. Maar vooral, Heere, dank u voor de ontmoeting met u. We danken u voor de rijkdom van het woord. En dat u ons willen laten delen in die rijkdom van het woord. Dat we als vertrekpunt mochten nemen Jezus Christus en dien gekruist, wat meer is. De opgestaan. Basis en fundament van een leven vol hoop en toekomst. Heer, en in de geschiedenis van uw volk herkennen we heel veel van die momenten ook van ons eigen leven. Van die momenten dat we op de berg waren, maar soms ook heel erg diep in een dal. En er allerlei twijfel en onzekerheid was en we ons afvroegen of we niet beter deden om terug te keren naar de tijd van ongeloof. Maar Heer, we danken u dat u niet loslaat. Dat u aanhoudt en blijvend ons roept. Natuurlijk, we hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Als we nee blijven zeggen, dan komt het moment dat uw geduld ook op is. Maar tot dan bent u die altijd trouwe God, die bereid is om een nieuw begin te maken. Op de weg die we misschien al gingen en waar we in het leven van vandaag op wat zijpaden terecht zijn gekomen. Heer, wil ons maar weer richten naar u. U bent de wegwijzer. U hebt het pad, de weg reeds gebaand. En niets of niemand kan ons tegenhouden als we maar achter u aan blijven gaan. En Heer, dat dat signaal ook niet alleen in woorden, maar ook in daden zichtbaar mag worden voor mensen in onze tijd. Want Heer, als wij als kinderen van u al zo ontmoedigd raken door allerlei vormen van nieuwsgaring waarmee we te maken hebben. Welke gevoelens mag je dan aantreffen bij hen die geen geloof hebben en die geen hoop hebben en die geen toekomst zien? Heere, misschien moeten we u wel bekennen dat we al veel en veel te lang met onszelf bezig zijn. En veel te weinig aandacht hebben voor onze opdracht. Onze verantwoordelijkheid. Voor die wereld waar we misschien van alles en nog wat van vinden. Voor die wereld waarvoor u uw leven gaf. Opdat velen behouden zouden mogen worden. En dat wilt u nog steeds. Heer, zend ons zomaar heen. Dus bewust van wie we zijn in u. En moedige en blijmoedige getuigen in de tijd die voor ons ligt. We bidden het. In Jezus' naam, onze leidsman en voleinder van het geloof. Amen. We zingen ons slotlied en willen dat voor zover mogelijk staande doen. Ik heb opgeschreven Johan de Heer 513. Nou, dat zingen we dan ook. Ik heb begrepen dat de muzikanten willen spelen uit opwekking 248. Nou, dat moeten ze dan maar doen. Als we maar gelijk beginnen, doen we gelijk eindigen. God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen, totdat Jezus komt. Amen.